Wij lezen vanavond met elkaar uit Johannes 14, zoals u zult begrijpen, zoals het ook was aangekondigd. Laten we eerst deze verzen met elkaar lezen en ik doe dat uit de Telos-vertaling. We lezen de eerste drie verzen van Johannes 14. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en u plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. U hebt in de aankondiging gezien dat wij in een aantal bijbellezingen willen nadenken over de wederkomst van Christus. En eigenlijk zou je die algemene titel al direct wat moeten specificeren. Het gaat niet zozeer in deze serie over die wederkomst als zodanig, om een beschrijving van wat er precies bij die wederkomst zal gebeuren, voor zover de Bijbel daarover praat. Ook niet om een beschrijving van alle gebeurtenissen die daarmee verband houden, en een beschrijving van alles wat erop zal volgen, weer volgens de gegevens van de schrift. Veeleer gaat het om de vraag niet alleen maar dat Christus terugkomt, maar ook hoe zal hij ons vinden als hij terugkomt. Met andere woorden, wat betekent de wederkomst van de Heer Jezus voor ons zijn hier op aarde vandaag? En dat is een belangrijk thema. En u kunt dat ook al zien uit de volgende onderwerpen die, moet ik even kijken waar ik hem heb gelaten, die op het briefje staan, waar dat ook heel duidelijk uit blijkt. De vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Ook daar gaat het om de vraag, hoe verwachten wij de bruidegom? En ook in de gelijkenis van de ponden gaat het om de vraag, hoe hebben wij gewerkt met datgene wat de Heer ons heeft toevertrouwd? En wat betekent dat met het oog op zijn komst straks? En we zullen datzelfde ook zien in 1 Thessalonicenzen 4... vers 13 tot 18, in de vierde lezing. Ook daar gaat het om de vraag, wat betekent de komst van de Heer Jezus ook voor ons nu? Vertroost of vermaant elkaar met deze woorden, staat er. Dat wil zeggen, de belofte van de komst van Christus is iets waarmee wij elkaar vandaag moeten vermanen. Wij moeten ons leven inrichten volgens de verwachting van die komst van Christus. Nu zou u zeggen, maar hoe is dat in Johannes 14? Is dat ook een gedeelte dat zo'n directe, praktische consequentie heeft voor ons vandaag? Ook hier gaat het vooral om troost. Wel, dat is al een praktische consequentie. Laat uw hart niet ontroerd worden. Wij lichten zulke verzen vaak uit het verband en dan kijken we naar de inhoud ervan, wat gaat de Heer Jezus straks doen en hoe gaat hij ons tot zich nemen, wat is hij nu in de hemel aan het doen? Maar het is een heel belangrijk in de eerste plaats te zien in wat voor verband de Heer Jezus deze dingen zegt. En daarom is dat eerste vers zo belangrijk. Laat uw hart niet ontroerd worden. Waarom zou het hart van de discipelen ontroerd hebben moeten worden? Wel, dat is heel eenvoudig. Omdat zij, ook al beseften ze het niet zo goed, toch wel aanvoelden dat er heel ernstige dingen stonden te gebeuren. En eigenlijk zei de Heer Jezus dat ook met zoveel woorden. Het was de laatste nacht van zijn leven op aarde. Terwijl hij deze woorden sprak, wist de Heer Jezus zelf wat met hem zou gebeuren. We lezen dat in Johannes 13, vlak voor de geschiedenis van de voetwassing, dat Jezus wist alles wat over hem komen zou. Wel, als wij alles zouden weten wat er over ons zou komen, dan zouden we als dat hele erge dingen zouden zijn, misschien wel vreselijk onder de indruk zijn. Dat zou ons helemaal verlammen. We zouden aan niets anders meer kunnen denken. Maar bij de Heer Jezus zie je dat hij natuurlijk daar wel mee bezig is en daar ook wel over spreekt, maar dat zijn hart vooral bij de discipelen is. Je ziet dat het mooiste in dat prachtige gebed, Johannes 17, aan het einde van deze episode, dit deel van de brief, van het evangelie. Zijn gedachten zijn bij zijn discipelen. En als hij bidt tot de Vader, dan is dat ook met het oog op zijn discipelen en hun situatie, als zij zouden achterblijven hier op aarde. Maar ook daar in Johannes 17, vers 24, spreekt de Heer Jezus erover met heel krachtige woorden dat ze eenmaal bij hem zouden zijn. En hij zegt het daar als een gebed, als een smeekbede, ja zelfs als een uiting van zijn wil. Vader, ik wil dat wat u mij gegeven hebt, dat zij bij mij zullen zijn, opdat ook zij zullen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid zullen aanschouwen die u mij gegeven hebt. Daar spreekt hij tot de Vader over het feit dat eenmaal al de zijnen bij hem zouden zijn in de heerlijkheid. En hier spreekt hij met de gelovigen over dat feit dat ze bij hem zouden zijn. En daarom moesten ze niet ontroerd zijn. Waarom zouden ze ontroerd zijn? Omdat de Heer Jezus met zoveel woorden had gezegd dat hij van hen zou heen gaan. En al begrepen ze nog niet ten volle wat dat inhield, al konden ze onmogelijk ten volle bevroeden dat hij de volgende dag gekruisigd zou worden, hij had toch wel gezegd dat hij zou heen gaan van hen. En daar waren ze erg bedroefd over. Ze hadden die 3,5 jaar met hem opgetrokken. Ze waren in zijn gezelschap geweest. Ze hadden zijn woorden gehoord. Als ze vragen hadden, dan konden ze die zo rechtstreeks aan de Heer stellen. Als ze problemen hadden, hij was er onmiddellijk om antwoorden te geven. En we zien ook elders in deze episode, in de opperzaal, dat de Heer Jezus daarover spreekt in Johannes 16 met prachtige woorden. Ze hoefden niet meer tot de Heer Jezus te bidden of hem iets te vragen, of ze hoefden niet via hem de Vader te vragen. Ze mochten rechtstreeks tot de Vader gaan in gebed, want, zegt de Heer Jezus in Johannes 16, de Vader zelf heeft u lief. Evenzo goed was dat niet gemakkelijk. Het leek zoveel mooier om de Heer Jezus altijd bij je te hebben en altijd rechtstreeks met hem te kunnen praten. Maar wat de Heer Jezus duidelijk maakt in Johannes 14, dat is dat als hij van hen zou heen gaan, dat niet nadelig voor hen zou zijn, maar voordelig. En er zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats, stel u voor dat de Heer Jezus vandaag nog steeds letterlijk op aarde was. En dat we alle belangrijke dingen over God alleen maar zouden kunnen weten door naar hem toe te reizen en het daar persoonlijk van hem te horen. Wel, de Heer Jezus als mens op aarde was maar op één plaats tegelijk. Als God is en was hij alom tegenwoordig, maar als mens was hij maar op één plaats tegelijk. Wat zou het zijn als we allemaal steeds naar hem moesten toereizen om van hem te horen hoe hij over de dingen dacht. Maar zelfs al zouden we dat doen, dan zouden we nog iets geweldigs missen. En dat maakt de Heer Jezus ook duidelijk in Johannes 14. Als hij zou heen gaan, dan pas zou de Heilige Geest kunnen komen. Waarom dat nou niet eerder komt, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar we vinden al in Johannes 7 dat de Heer Jezus eerst verheerlijkt moest worden voordat de Heilige Geest kon komen. En in Johannes 16 zien we nog iets duidelijker waarom dat zo is. De Heilige Geest zou namelijk getuigen van een verheerlijkte Christus in de hemel. Eerst moest Christus verheerlijkt worden, dan zou de Heilige Geest komen. En doordat de Heilige Geest nu gekomen is, en dat vinden we hier ook in Johannes 14 vanaf vers 15, daar wordt over de komende trooster of voorspraak uitvoerig door de Heer Jezus gesproken. Als de Heilige Geest zou komen, dan zouden ze niet meer naar één bepaalde plaats hoeven te reizen om daar de gedachten van God te leren kennen, maar dan zou de Heilige Geest in hen allen wonen, overal op de aarde, in alle gelovigen. Zo vinden we dat hier ook, dat de Heilige Geest bij hen zou zijn tot in eeuwigheid. Hij zou hen niet meer verlaten. Ja, zegt de Heer Jezus in vers 18, ik zal u geen wezen laten blijven, ik kom tot u. En dan bedoelt hij niet hetzelfde als in de eerste 3 versen waar hij over zijn wederkomst spreekt, maar dan bedoelt hij, ik kom tot u in de persoon van de Heilige Geest. Je moet dat in zijn verband steeds lezen. Als de Heer Jezus zegt, ik kom tot u, dan bedoelt hij in vers 3 de wederkomst. Maar in vers 18 bedoelt hij de komst van de Heilige Geest, die immers ook de geest van Jezus is, zoals Handelingen 16 hem noemt. Die ook de geest van Christus is, zoals Romeinen 8 hem noemt. Die ook de geest van Gods Zoon is, zoals Galaten 4 hem noemt. Dus je kunt de Heilige Geest en de persoon van de Heer Jezus, hoewel ze onderscheiden zijn, niet losmaken van elkaar. Ze zijn zo sterk met elkaar verbonden dat als de Heilige Geest komt, de Heer Jezus zegt, daarmee kom ik in de geest naar jullie toe. Dus dat betekent, de Heer Jezus is aan de ene kant nu in de hemel, en tegelijkertijd is hij door zijn geest bij ons. Ik zal jullie geen wezen laten blijven. Ze zouden wezen gebleven zijn als de Heer Jezus ons, als ik het zo uitdrukken mag, al die bijna 2000 jaar in de steek had gelaten. Maar hij is bij ons in en door zijn geest. En dat heeft dus het voordeel dat we niet naar één bepaalde plek hoeven te reizen, want die Heilige Geest is overal bij ons. Maar het heeft nog een ander voordeel. Door die Heilige Geest horen wij niet alleen de gedachten van God, zoals die via de schrift tot ons komen, maar kunnen wij Gods gedachten ook verstaan. Zoals de discipelen dat toen nog niet konden. Daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 13 tegen Petrus, je zult het wel verstaan na deze. Dat is niet straks in de hemel. Ja, natuurlijk, dan zullen we het nog beter verstaan, want er zijn ook alle belemmeringen die er nog in ons zijn weggenomen. Nee, het betekent als de Heilige Geest gekomen is, dan, en nu citeer ik weer Johannes 16, gaat heel het heen en weer, want al die gedeelten hangen met elkaar samen, dan zegt de Heer Jezus in Johannes 16, de Heilige Geest zal u in de hele waarheid leiden. Dus de Heer Jezus zegt, jullie moeten niet bedroefd zijn, je hebt er geen reden voor. Ten eerste, ik kom straks terug, dan heeft hij het over de wederkomst. Ten tweede, ik kom heel gauw terug, namelijk in de persoon van de Heilige Geest. Bij de uitstorting van de geest zoals die in Handelingen 2 op de eerste Pinksterdag heeft plaatsgevonden. Een dubbele troost. Maar vanavond hebben wij het natuurlijk over de eerste van die tweeërlei troost. Namelijk over de wederkomst van de Heer Jezus. Hij zegt aan het einde van vers 1, u gelooft in God, gelooft ook in mij. Je zou kunnen zeggen, hé, die discipelen geloofden toch al lang in de Heer Jezus. Dat is ook zo. Maar de Heer Jezus maakt hier een parallel met de manier waarop zij tot dusver in God hadden geloofd. Hoe hadden zij in God geloofd? Ze hadden God nog nooit gezien. Maar zij wisten van hem, door zijn woord. God had zich geopenbaard in zijn woord. En ze hadden de boodschap van dat woord aangenomen. Zij geloofden in God zonder hem gezien te hebben. Wel, zegt de Heer Jezus, zo moeten jullie nu ook leren geloven in mij, op een nieuwe manier. Want jullie zullen mij niet langer zien. En zoals je toch in God gelooft, ook al zie je hem niet, zo moeten jullie ook in mij gaan geloven. Want ik ga van jullie heen en dan zien jullie mij niet meer. Dat vind je ook in Johannes 13 en Johannes 16. Jullie zullen mij zoeken, maar jullie zullen mij niet meer vinden. Hij was uit hun gezicht verdwenen, hij zou bij de Vader zijn. Ze zouden hem niet zien, maar ze zouden net zoals zij in de Vader geloofden, zouden ze ook in hem moeten geloven. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. En dan zegt de Heer Jezus, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Over de betekenis van die uitdrukking, het huis van mijn Vader, heb ik het een en ander tot u te zeggen vanavond. Maar ik laat dat even liggen. Ik zou eerst, tamelijk in het kort, de verdere uitdrukkingen in die eerste drie verzen met u willen behandelen. Dat we begrijpen waar het over gaat. En dan willen terugkomen op die uitdrukking in het huis van mijn Vader en die vele woningen. Maar je kunt nu al wel begrijpen dat de Heer Jezus met die uitdrukking vele woningen dit wil zeggen. Als ik naar het huis van de Vader ga, is daar niet alleen maar plaats voor mij. Daar is, om het nu eens heel gewoon te zeggen, ontzettend veel ruimte. Zeker voor die 12 discipelen. Of 11 eigenlijk, later aangevuld. Maar ook, zoals de Heer Jezus in Johannes 17 zegt, voor allen die door hun woord in hem zouden gaan geloven. Nu kunnen daar wel vele woningen zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat jij er daarom mag binnengaan. Ze kunnen in een of andere wijk van Goes wel, ik weet niet hoeveel nieuwe woningen neerzetten. Maar dat betekent niet dat jij er zomaar mag binnentrekken. Dan zul je toch eerst wel, of als dat vrije sector is, zo'n woning moeten kopen. Of als de gemeente over die woningen beschikt, dan zul je zo'n woning toegewezen moeten krijgen. Het feit dat er in de hemel vele woningen zijn, dat er ontzettend veel ruimte is, wil nog niet zeggen dat wij er daarom zomaar zouden kunnen binnengaan. Daarom zegt de Heer Jezus, niet alleen maar dit, als het niet zo was zou ik het u hebben gezegd. Dat wil zeggen, ik zou jullie niet, mag ik het nu eens wat grof zeggen, niet hebben willen blij maken met een dode mus. Dan zou u zeggen, hoezo, dat is toch vanzelfsprekend dat gelovigen naar de hemel gaan. Nee, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is een van die dingen waar christenen van kinds af aan gewend zijn. Dat als gelovigen sterven, dan gaan ze naar de hemel. Maar u moet er eens even over nadenken wat u daarmee zegt. Waarom zou dat zo wezen? Waarom zou dat zo zijn? Denk eens aan Adam in het paradijs. Die zou, als hij niet in de zonde was gevallen, tot in eeuwigheid op aarde hebben verbleven. Hij had steeds mogen eten van de boom des levens. Die zou hem in leven gehouden hebben. Hij had niet hoeven te sterven. En hij zou altijd in die gelukzalige paradijselijke toestand op aarde hebben verkeerd. Adam zou nooit naar de hemel zijn gegaan. Daar was geen reden voor. Adam is in de zonde gevallen. En wat doet de Heer Jezus? Die heeft de macht van de zonde gebroken. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij van de macht van de zonde bevrijd zouden worden. En hij heeft onze zonden op zich genomen, opdat die zonden zouden kunnen worden vergeven. Dus door het werk van de Heer Jezus op het kruis zijn de zonden weggedaan. Is de macht van de zonde gebroken. En dus zou je kunnen zeggen, is de oude toestand weer hersteld. Wat Adam verkeerd heeft gedaan, is weer goed gemaakt. De zondeval is weer, als het ware, teruggedraaid. Maar mag ik u dan vragen, waarom zouden we dan naar de hemel gaan? Waarom zouden we dan niet, net als Adam nu weer voortaan altijd, als straks die aarde hersteld gaat worden, en daar weer een paradijselijke toestand aanbreekt, wij altijd op aarde zouden mogen blijven wonen? En er zijn ook een heleboel christenen die dat in feite denken. Als je met Jehovah's getuigen praat, die stellen er helemaal absoluut geen belang in om naar de hemel te gaan. Dat praten ze ons ook heel gauw uit het hoofd. Die hebben hoogstens hun hart verpand aan een plekje op de nieuwe aarde. Of ze daar komen, weten ze niet. Dat hangt er vanaf hoeveel boekjes ze verkopen. Ze kunnen u geen enkele garantie geven in dat opzicht. Maar ze kunnen u hoogstens toezeggen dat als u ook heel ijverig boekjes gaat verkopen, u ook misschien een plekje op de nieuwe aarde krijgt. Maar de hemel in elk geval niet. Maar ook heel veel reformatorische christenen stellen zich uiteindelijk voor, we zullen op de nieuwe aarde wonen. Eigenlijk weer net zo paradijselijk als Adam woonde op aarde. En die gaan we dan naar de hemel, hoogstens in de tussentoestand, zoals dat heet. De tussentoestand, dat is dan de toestand tussen het sterven en de opstanding. Dus ook veel christenen zien alleen maar dat ze naar de hemel gaan nadat ze gestorven zijn. En voordat ze opstaan, want na de opstanding, dan zullen ze op de nieuwe aarde zijn. Geen wonder dat je heel vaak in rouwadvertenties kunt lezen dat deze of gene naar het vaderhuis is gegaan met de vele woningen. Want de enige hemel waarvan ze weten is de hemel na de opstand, na het sterven en voor de opstanding des vleeses. Want daarna wonen ze op de nieuwe aarde. Maar als u goed in deze verse leest, dan ziet u dat we helemaal niet naar het vaderhuis gaan als we sterven. Hier staat dat wij naar het vaderhuis gaan als de Heer Jezus persoonlijk terugkomt om ons van deze aarde weg te halen. Dat gebeurt niet als een mens sterft. Als een mens sterft, dat kunt u lezen in Lucas 16, dan stuurt de Heer Jezus zijn engelen. U leest dat in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Eigenlijk moet je zeggen de arme man en de rijke Lazarus. Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Want die arme rijke Lazarus, als hij sterft, dan komen de engelen en ze brengen hem in het paradijs, kun je zeggen, al staat dat woord daar niet. Ze brengen hem zelfs in de schoot van Abraham. Maar er staat niet dat hier Jezus komt of dat God neerdaalt om Lazarus weg te nemen. We hadden immers straks al gezegd dat de Heer Jezus hier spreekt over zijn wederkomst. Zo staat het ook letterlijk in vers 3. Als ik ben heen gegaan en u plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Met andere woorden, er staat nergens in de Bijbel dat als wij sterven, dat we dan naar het Vaderhuis gaan. Onze geliefden die ontslapen zijn in Christus, die zijn in het paradijs. Dat heeft de Heer Jezus beloofd aan de moordenaar aan het kruis in Lucas 23 vers 43. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat is een heerlijke plaats, maar het is geen volkomen plaats. Onze lichamen zijn nog in het graf als we in het paradijs zijn. En we wachten nog op de opstanding van het vlees. We wachten ook in het paradijs op de wederkomst. Want pas bij de wederkomst gaan we naar het Vaderhuis. Niet alleen maar wij, de levenden die achtergebleven zijn op aarde, maar ook de gestorven gelovigen. Daar komen we later in ander verband wel op terug, met name in de vierde lezing bij 1 Thessalonicenzen 4. Dus ik zeg nog eens, wij gaan pas naar het Vaderhuis als de Heer Jezus wederkomt. Het is merkwaardig hoeveel overgeleverde voorstellingen er zijn dat als je ze goed bekijkt, je die eigenlijk zo helemaal niet terugvindt in de Bijbel. Ik herhaal nog eens, als een gelovige sterft, dan zegt de Bijbel nergens dat hij naar het Vaderhuis gaat. Integendeel, we gaan naar het Vaderhuis als de Heer Jezus persoonlijk terugkomt om ons te halen. Niet naar de nieuwe aarde, maar naar het Vaderhuis. Maar nu de volgende vraag. We hebben nu de vraag beantwoord, wanneer gaan we naar het Vaderhuis? Wie is het natuurlijk duidelijk? De gelovigen. Degene die de Heer Jezus als Heer en Heiland en Verlosser en Zaligmaker kennen. Die God hun Vader mogen noemen. Die met belijdenis van hun schuld tot de Heer Jezus zijn gegaan. En hem als Verlosser en Heer hebben aangenomen. De vraag wie is beantwoord. De vraag wanneer is ook beantwoord. Namelijk wanneer de Heer Jezus persoonlijk komt om ons allemaal bij zich thuis te halen. Nou, de derde vraag. Waarom staat hier, ik ga heen om uw plaats te bereiden? Waar gaat de Heer Jezus heen? U zegt misschien, naar het Vaderhuis natuurlijk. Maar, daar zijn de uitleggers het niet over eens. Sommigen zeggen, de Heer Jezus bedoelt hier, ik ga heen naar het kruis. Om ons plaats te bereiden. Wanneer en waar heeft de Heer Jezus ons plaats bereid? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Sommigen zeggen, dat heeft hij natuurlijk op het kruis gedaan. Daar heeft hij het verlossingswerk volbracht. En sinds hij dat verlossingswerk heeft volbracht, is voor ons plaats bereid in het Vaderhuis. Maar anderen zeggen, wel nee, dit betekent de Heer Jezus gaat heen naar het Vaderhuis om daar plaats te bereiden. Waarbij je dan nog weer van mening erover kunt verschillen of dat intussen al lang achter de rug is. Of dat de Heer Jezus vandaag nog steeds bezig is plaats te bereiden in het Vaderhuis. Dat laatste is dan wel een beetje moeilijk, want wat doet de Heer Jezus dan allemaal nu in het Vaderhuis om ons die plaats te bereiden? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat houdt dat in? Ziet u, dat nog helemaal niet zo makkelijk. Ik denk dat er in allebei natuurlijk waarheid schuilt. Natuurlijk is het kruis de basis. Dat spreekt vanzelf. Als de Heer Jezus in deze nacht zou teruggekeerd zijn naar het Vaderhuis zonder te sterven en zonder op te staan uit de doden, dan zou er nooit voor ons plaats bereid zijn in het Vaderhuis. In die zin is het vanzelfsprekend dat het kruis de basis vormt. Zonder het kruislijden, zonder het verzoeningswerk op Golgotha, zou er geen plaats bereid zijn in het Vaderhuis. Toch denk ik inderdaad dat de Heer Jezus hier bedoelt, ik ga heen naar het Vaderhuis om u daar plaats te bereiden. Want nu kom ik terug op wat ik straks zei. De Heer Jezus heeft mijn zonden gedragen op het kruis. Hij heeft de macht van de zonde gebroken doordat hij zelf tot zonde gemaakt is. En dat betekent dat ik nu bevrijd ben van de macht van de zonde. Al woont die zondige natuur nog in mij. Ik ben verlost van de macht van de zonde. En mijn zonden zijn vergeven, zijn weggedaan. Maar waarom zou dat moeten inhouden dat ik nu ook naar het Vaderhuis mag? Niet zomaar naar de hemel, maar naar het huis van de Vader zelf. Dat is nogal wat. Dat is geweldig groots. De plaats, kun je toch wel zeggen, waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest gewoond hebben. Van voor de grondlegging der wereld. Waarom zou ik daar zomaar naartoe mogen gaan? Louter en alleen omdat mijn zonden vergeven zijn? Dat zou hoogstens betekenen dat ik nu weer terughersteld ben in de situatie waarin Adam was. Dat zei ik u al. Waarom zou ik niet altijd op het aarde in het paradijs mogen leven? Waarom mag ik naar het vaderhuis? Is dat niet de plaats waar God thuis hoort? Waarom zou dat per se de plaats moeten en mogen zijn waar u en ik ook mogen komen? Als dat zo is, en ik ga u laten zien dat het zo is. Als dat zo is, dan betekent dat wel iets heel belangrijks. Namelijk dat wij veel meer ontvangen dan Adam verloren heeft. Laat u dat eens even op zich inwerken. Wij ontvangen in de verlossing veel meer. Wij krijgen veel meer terug dan Adam door de zondeval is kwijtgeraakt. Het verzoeningswerk, het verlossen, is dus niet alleen maar een soort terugdraaien van de zondeval. Het is veel meer dan dat. Het is niet alleen maar herstel, het is zeker herstel. Maar een herstel op een hoger vlak. De wereld zal nooit opnieuw door een zondeval verdorven kunnen worden. De mens zal nooit opnieuw in de zonde kunnen vallen. Want hij is verlost in Christus, hij is een nieuwe schepping geworden. Een nieuwe schepping die niet meer kan vallen in de zonde. Herstel ja, maar herstel op een veel hoger vlak. En die verloste zonde gaat niet terug naar het paradijs van Genesis 2. Hij gaat naar het vaderhuis. En nu is het zo belangrijk te verstaan, waarom dan toch? Waarom is dat grootste voor ons weggelegd? Dat zoveel meer is dan alleen maar het feit dat onze zonden vergeven zijn. Waarom krijgen we dat, als ik het zo eens uitdrukken mag, er ook nog allemaal bij? Wat voor veel christenen blijkbaar zo vanzelfsprekend is, of juist helemaal niet, omdat ze zich alleen maar verheugen op de nieuwe aarde, dat is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Waarom krijgen we dat? Wel, om dat te begrijpen moeten we juist gaan zien wat de Heer Jezus meer heeft gedaan dan alleen onze zonden te dragen en voor ons tot zonde gemaakt te worden. Want hij heeft meer gedaan dan dat. Daarmee wil ik dat andere niet bagatelliseren, verre van dat. Het is en blijft de basis voor al onze verdere zegeningen. Maar de Heer Jezus heeft meer gedaan. En daarom zegt hij, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat is niet alleen maar het kruis. Hij ging naar het vaderhuis. Maar dan komt de volgende vraag. U ziet, het is helemaal niet zo makkelijk. Als je over die verzen heen leest, dan zie je het er allemaal niet aan af. Maar als je dan door gaat vragen, wat heeft de Heer Jezus dan gedaan in het vaderhuis om ons plaats te bereiden? Wat moest hij dan nog meer doen behalve dat wat hij al op het kruis gedaan had? Wel, ik denk niet zozeer dat het erom gaat wat hij allemaal nog heeft gedaan. En zeker niet dat hij nu al bijna 2000 jaar actief bezig is om plaats te bereiden. Zoals, sorry voor de vergelijking, in een hotel eerst alle bedden opgemaakt zouden moeten worden en alle kamers moeten worden gezogen enzovoort. Daar is de Heer Jezus niet mee bezig. Die plaatsruimte is al lang en breed klaargemaakt voor ons. Ik denk dat wij dit moeten zien. En dat heeft te maken met wat ik net al zei. Hoe zouden wij schepselen, verloste schepselen weliswaar. Zo spreek ik u nou maar even aan. In de hoop dat wij allemaal zoals wij hier zijn ook inderdaad de Heer Jezus toebehoren. Maar in elk geval spreek ik u vanavond zo aan. Het is helemaal niet vanzelfsprekend, zei ik u straks, dat verloste schepselen mogen wonen in het huis van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In hun eigen plaats. Wie of wat zou voor mij de gedachte kunnen geven dat een mens, zij het dan ook een verlost mens, een verlost schepsel, in Gods eigen huis zou mogen wonen. En nu zal ik vertellen waarom ik toch zeker mag weten dat ik daar mag zijn. En dat het mogelijk is dat mensen daar komen. En het antwoord is, omdat de Heer Jezus daar zelf als mens is binnengegaan. Weet u dat er heel veel christenen zijn die over dat feit bijzonder weinig hebben nagedacht? Die er zelfs eigenlijk soms nog nooit over nagedacht hebben. Hoewel het zowel in de Rooms-Katholieke leer als in de Reformatorische leer als een paal boven water staat dat de Heer Jezus ook vandaag nog steeds mens is. Hij zal immers terugkomen als zoon des mensen. Leeft dat voor een heleboel Reformatorische christenen absoluut niet. Ze hebben het idee dat de Heer Jezus hier op aarde mens moest worden, maar nu is hij teruggekeerd naar de hemel en ze zien geen enkele reden meer waarom hij nu nog mens zou zijn. Wel, er is een heel simpel antwoord op. Als de Heer Jezus nu niet meer mens zou zijn, dan zou dat betekenen dat hij nooit waarachtig mens is geweest. Mens zijn is niet iets dat je zomaar aantrekt en weer aflegt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Genesis 18, toen de Heere God met twee engelen aan Abraham verscheen. In een menselijke gedaante, die de Heere God voor de gelegenheid had aangenomen en die hij ook zo weer kon afleggen. Maar in Genesis 18 was de Heere God niet mens geworden. Zoals we het lezen in Johannes 1 vers 14, dat de Heer Jezus, dat het woord vlees geworden is. Dat betekent dat vanaf zijn menswording, zijn mens zijn even wezenlijk tot zijn persoon behoort als zijn godheid. Zoals de oude kerk het heeft beleden, vere Deus, vere homo. Waarachtig God, waarachtig mens. Niet tijdelijk een menselijke huls, een menselijke gedaante. Dat was juist een dwaalleer die de oude kerk heeft veroordeeld. De dwaalleer van het docetisme. Dat de Heer Jezus een schijnlichaam had aangenomen voor een tijd. Die mensen waren zo bezorgd dat de godheid van de Heer Jezus tekort gedaan zou worden, dat ze begonnen zijn mensheid te loochenen. Maar dan schiet je van het een extreem in het andere. De Heer Jezus is waarachtig mens en dat is hij nu nog steeds. Hij is mens geworden en hij is het zo waarachtig geworden dat net als u en ik, hij nooit zal ophouden mens te zijn. Dat hoort juist tot het wonder, het geheimenis van zijn persoon. Maar dat betekent ook dat toen de Heer Jezus het vaderhuis binnenging, een mens, de mens Jezus Christus het vaderhuis binnenging. Zeker, niet zomaar een mens. Hij was de Zoon van God. Maar hij was ook waarachtig mens. Dan weet u waarom dat zo belangrijk is. De Heer Jezus is niet alleen maar mens geworden om te kunnen sterven op het kruis. De Heer Jezus is ook mens geworden om alles, luister goed, om alles wat hij als mens verworven heeft, met u en mij te kunnen delen. Dat is de kern van de zaak. Hij stierf niet alleen maar om iets voor ons te kunnen doen. Dat heeft hij wel gedaan. Maar hij stierf voor ons om tot in eeuwigheid ons bij zich te hebben. Dat is weer Johannes 17 vers 24. Vader, ik wil dat wat u mij gegeven hebt, ook zij bij mij zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Zoals we het lezen in de Telos vertaling. Hij wilde alles wat hij zou verwerven door zijn kruiswerk met ons delen. Daarom zegt hij ook in datzelfde belangrijke hoofdstuk Johannes 17, ik meen vers 22, de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Hij spreekt zelfs al in de verleden tijd, terwijl het toen nog niet eens in vervulling was gegaan. Dus de heerlijkheid die hij van de Vader ontvangt, als loon op zijn werk, die deelt hij als mens met ons. Hij deelt niet zijn goddelijke heerlijkheid met ons, dat kan helemaal niet, wij worden geen goden. Maar wat hij als mens verworven heeft, ook de heerlijkheid die God hem als loon gegeven heeft, nadat hij als mens het werk volbracht had, die heerlijkheid deelt hij met ons. En als hij als mens een plaats in het vaderhuis ontvangt, en natuurlijk ontvangt hij die, hij heeft daar recht op, want hij is de zoon van de Vader, maar hij heeft bovendien het werk op Golgotha volbracht, zodat hij nu ook als mens een recht op die plaats heeft, dan doet hij dat opdat hij die plaats met u en mij kan delen. Daarom zegt hij, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als ik ooit zou twijfelen of de Heer Jezus, of ik als mens wel kan zijn op de plaats waar de drie-enige God woont, dan is het antwoord, maar er is al een mens. De mens Jezus Christus is daar binnen gegaan. En zijn binnengaan als zodanig al, betekent voor mij, als hij er als mens is binnengegaan, dan kan ik er ook als mens binnengaan. Want ik hoor bij hem, ik ben vast met hem verbonden. We zijn met hem één gemaakt als mens. Paulus drukt er op een andere manier uit. Namelijk door het beeld van een hoofd en een lichaam. Dat is de gemeente van God. Ze zijn zo één gemaakt dat er niets is wat het hoofd kan bezitten, wat het lichaam ook niet bezit. Mijn hoofd kan niet in dit gebouw zijn en mijn lichaam tegelijkertijd niet. Als het hoofd in de hemel is, dan het lichaam straks ook. Als het hoofd in het vaderhuis is, dan wij ook. Hij ging daar als mens binnen, ik herhaal, opdat hij die plaats die hij als mens verworven heeft in het vaderhuis met u en mij zou kunnen delen. Is dat niet geweldig? En daarom zegt hij dat hij terugkomt om ons persoonlijk daar te brengen. Hij is niet al die tijd bezig om daar plaats te bereiden. De enige reden waarom hij nog wacht is, Misschien is het enige wat overdreven. Misschien zou je nog wel andere redenen kunnen bedenken. De geschiedenis met deze wereld, de geschiedenis met Israël. Maar de belangrijkste reden waar het nu om gaat is deze, dat de volheid van de gemeente eerst tot stand moet worden gebracht. Dat wil zeggen, de volheid, de gemeente moet eerst voltallig worden. Als de laatste die God zich heeft voorgenomen bij de gemeente te voegen, ook inderdaad is toegevoegd, dan komt de Heer Jezus. Maar die plaatsen daar voor ons, voor alle verkorenen, zijn al lang en breed bereid. En als we sterven gaan we daar niet naartoe. Ook in het paradijs wachten onze geliefden op de dag van de opstanding. Wanneer zij verheerlijkt met al de gelovigen de Heer Jezus tegemoet zullen gaan in de lucht. Ik verwijs weer naar 1 Thessalonicenzen 4. Je vindt hier hetzelfde als wat we daar vinden. Als ik u plaats bereid heb, kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen. 1 Thessalonicenzen 4 vertelt precies hetzelfde. Christus daalt neer uit de hemel. En hij neemt ons naar zich toe op. Er is een dubbele beweging. Hij komt neer. Wij stijgen op. Hier in Johannes 14 staat het maar heel kort. Ik kom weer. En ik zal u tot mij nemen. 1 Thessalonicenzen 4 vertelt het iets uitvoeriger. Het gaat hier niet zozeer om dat de Heer Jezus op aarde komt om zich aan de wereld te vertonen. Dat is een ander verhaal. Waar het hier om gaat is, hij komt om ons te halen. En wij gaan hem al, zoals 1 Thessalonicenzen 4 het uitdrukt, hem tegemoet in de lucht. En zo zullen wij samen met de Heer zijn. Let u op die woorden. Samen met hem. Daar waar hij is, daar zullen we ook wij zijn. Want dat is wat hij uitdrukkelijk gewild heeft. U bent misschien, mag ik het even zo uitdrukken, al lang tevreden als u maar zou kunnen weten dat uw zonden vergeven zijn. Daar gaat het boekje Geloofszekerheid over. Voor veel mensen is dat al een nijpend probleem. En ze zien helemaal niet dat dat nog maar het begin is. Dat als je die zekerheid mag hebben dat je zonden vergeven zijn, er dan nog zegeningen zijn die daar verre bovenuit gaan. Zegeningen waarvan de Heer Jezus zegt, ik wil dat de mijnen die zegeningen ook bezitten. Veel mensen in dit goede vaderland bekommeren zich om de eerste en in zekere zin zelfs de geringste van al die zegeningen. Ik zeg dat weer niet om te bagatelliseren. Ik zeg het alleen maar vergelijkenderwijs. Want ook de vergeving van de zonde is een geweldig groot goed. Maar God heeft, maar de Heer Jezus heeft ons zoveel meer te geven. Hij, u bent misschien wel tevreden met de vergeving der zonden, maar hij is er niet tevreden mee. Hij heeft gezegd, ik wil dat ze bij mij zijn, daar waar ik ben. En dat is in de hoogste plaats. Niet alleen maar als het gaat om het koninklijk paleis, in de troonzaal, waar het volk toegang heeft misschien om te horen hoe de koning recht spreekt. Hier gaat het niet over de troonzaal, dat hebben we in Openbaring 4 en 5. Waar God zit op de troon en het lam in het midden van de troon en de vier dieren en de 24 oudsten en al die engelenscharen. Daar zie je God in de troonzaal. Hier gaat het niet over de troonzaal. Hier gaat het over de privévertrekken van de koning. Ik ben meermalen in paleizen geweest, u ook vast wel eens op vakantie. Ik herinner mij het paleis van de Reinier van Monaco. Ik herinner mij het Witte Huis van in die tijd president Reagan en zo misschien nog wel wat. En er waren altijd een aantal ruimten, daar mocht je doorheen wandelen onder leiding van een gids. En soms zag je heel nadrukkelijk, daar was het verboden toegang. Dat waren de privévertrekken, daar had je niks te maken. Hier gaat het niet over de troonzaal. Hier gaat het niet om zo te zeggen de openbare ruimte van de hemel, waar Gods troon staat, waar de engelen zijn. Engelen zijn bedienden. Engelen zijn geen zonen, zoals wij dat zijn. Ze worden wel zonen van God genoemd in het boek Job. Maar dat betekent alleen maar dat ze tot het goddelijk geslacht behoren. Dat wil zeggen dat zij ook uit God voortgekomen zijn als schepselen. Maar ze hebben niet door wedergeboorte de kind- of zoonrelatie die wij mogen hebben. Wij mogen horen tot de privévertrekken. De kinderen van de president of van de koning of de prins of hoe die ook mogen heten, die komen niet alleen maar in die openbare vertrekken. Die hebben vrij toegang tot de privévertrekken, want zij horen bij de koninklijke of presidentiële familie. Hier gaat het niet over de troonzaal. Hier gaat het over de privévertrekken. Maar dat betekent tegelijkertijd dat ik nu in het laatste stukje ook nog iets moet vertellen over het huis van de Vader. Want ik heb net de beeldspraak gebruikt van een paleis. Om u een beetje op weg te helpen. Maar dat is eigenlijk niet helemaal de juiste beeldspraak. Nou, troost mij met de gedachte dat het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt voor paleis en voor tempel. Maar ik denk dat je hier moet denken aan een tempel. En ik zal u vertellen waarom. De uitdrukking het huis van mijn vader komt maar 2 keer in de Bijbel voor. En allebei de keren in het Johannesevangelie. Hier vindt u de ene keer. En de andere keer is in Johannes 2 vers 16. Daar staat de Heer Jezus in de tempel, letterlijke tempel in Jeruzalem. En hij, u weet het, hij veegt daar het tempelplein schoon. En hij zegt, jullie hebben van het huis van mijn vader een rovershol gemaakt. Daar noemt hij de tempel op aarde het huis van mijn vader. Misschien bedoelt hij dat ook in Lucas 2, als hij als 12-jarige jongen in de tempel is. En als hij zegt, moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. Sommige vertalingen zeggen, dat woord dingen, dat staat er eigenlijk zo niet, dat is haast niet goed weer te geven in het Nederlands. Die zeggen, dan moet je eigenlijk ook vertalen, moest ik niet zijn in het huis van mijn vader. In ieder geval is dat zo in Johannes 2. De tempel is het huis van zijn vader. Maar die tempel was wel een lege huls. De Heer Jezus gebruikt wel die uitdrukking. Maar eigenlijk was die aardse tempel een lege huls. Als de Heer Jezus sterft aan het kruis, dan scheurt het voorhang open van boven naar beneden. En de priesters die op dat moment dienst doen in het heilige, die kunnen even in het heilige der heiligen naar binnen kijken. En wat zien ze daar? Niets. Wat er achter dat voorhangsel zat, dat bleek een lege huls te zijn. Er waren 2 geweldig belangrijke dingen die daar ontbraken. De ark des verbonds was er niet meer. En de wolkolom was er ook niet. Zoals die er geweest was in de tabernakel en in de tempel van Salomo. De Heer Jezus noemt die aardse tempel wel het huis van mijn vader. Want officieel was het dat. Maar het was een lege huls. Eigenlijk woonde God veel eer in de persoon van de Heer Jezus zelf. Johannes 1 vers 14 citeerde ik al. Hij heeft onder ons gewoond, er staat letterlijk, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij was eigenlijk de ware tabernakel in wie de wolkolom woonde. Maar dan zie je na Johannes 2 dat de Heer Jezus in Johannes 14 diezelfde uitdrukking gebruikt. Maar nu gaat het duidelijk over een hemelse tempel. En ik vind die uitdrukking tempel juist daarom zo belangrijk, omdat ik dan ook denk dat ik ga begrijpen waarom daar gesproken wordt over die vele woningen. We vinden een beschrijving van de tempel in het eerste boek der koningen. Daar gaat het over de tempel van Salomo, 1 Koningen 6. En dan in 2 kronieken, ook in het eerste gedeelte van dat boek, vindt u diezelfde tempel van Salomo beschreven. We hebben dus een dubbele beschrijving daarvan in het Oude Testament, ook al wijken die beschrijvingen een beetje van elkaar af. Daar is het in 2 Kronieken 3. En dan hebben we nog een derde beschrijving. Dat is de bekende beschrijving van de tempel van Ezechiël. In Ezechiël 41. Dat is een tempel die nog nooit gebouwd is. Dat is de tempel van het Messiaanse Vrederijk. Maar in al die 3 beschrijvingen, het duidelijkste bij Ezechiël, het minst duidelijke in 1 Koningen 6... hoor je dat daar niet alleen maar een tempelhuis was, dus het eigenlijke tempelhuis, dat bestond uit het heilige, het voorste gedeelte, en het achterste gedeelte, dat was het heilige der heiligen, of het allerheiligste, maar daaromheen was een voorhof. En rondom die voorhof waren zijvertrekken. U hoort over die zijvertrekken of bovenvertrekkingen in trekken in 2 Kronieken 3 vers 9... Maar er wordt maar heel kort iets over gezegd. Het is heel geheimzinnig eigenlijk. Het is net of we het bijna niet mogen weten. In 1 Koningen 6 horen wij ook over die zijvertrekken. In vers 5. Voorts bouwde hij tegen de muur van het huis een aanbouw. Rondom tegen de muren van het huis. Rondom tegen de hoofdzaal en de achterzaal. En hij maakte die rondom met verdiepingen. En dan wordt daar verteld over die verschillende verdiepingen die naarmate ze hoger worden, steeds breder worden. Je zou net denken dat het andersom moest. Maar die hogere verdiepingen die staken dus een beetje naar buiten, want ze waren steeds breder. En hetzelfde vind je, maar daar staat helemaal niet bij wat het voor vertrekken waren. Hetzelfde vind je in Ezechiël en daar is het een tikkeltje duidelijker. Want daar wordt echt over vertrekken gesproken, zij vertrekken. Ook daar weer in Ezechiël 41 vers 6 in drie verdiepingen boven elkaar in rijen van 30. En er waren in de muur van het huis rondom inspringingen voor de zijvertrekken, opdat die gesteund zouden worden, want ze werden niet bevestigd in de muur van het huis. Een ingewikkelde beschrijving en aan het eind weet je nog niet waarvoor ze dienen. Maar als je al die gegevens op een rijtje zet, dan kan dat eigenlijk maar één ding betekenen. Die zijvertrekken, die vele kamertjes die daar rondom de voorhof werden gebouwd, die moeten voor de priesters geweest zijn. Het gewone volk mocht daar niet eens komen, mocht daar in ieder geval niet wonen. Maar de priesters, die kwamen soms van heinde en ver. Denk maar aan de priester Zacharias in Lucas 1. Die had zijn eigen woonplaats en die trok op als hij aan de beurt was om dienst te doen in de tempel. En dan moest hij daar zijn eigen vertrekken hebben. Het waren dus priesterwoningen. En waarom vertel ik u dat allemaal? Omdat de Heer Jezus, als hij het heeft over het huis van de Vader, het in het licht van Johannes 2 vers 16 duidelijk heeft over een hemelse tempel. En net zoals er in die tempel van Salomo en ook in die tempel van Ezechiël vele woningen waren, zo zegt de Heer Jezus, is dat ook in die hemelse tempel, in dat hemelse huis van mijn Vader. En weet u waarom ik dat zo belangrijk vind? Omdat dat ons een beetje duidelijk maakt in welke, ja hoe zal ik dat zeggen, in welke gedaante wij hier gezien worden. Namelijk als priesters. Het staat er niet zo duidelijk in Johannes 14. En toch past het zo goed in de hele context van deze hoofdstukken. Men heeft al eens gezegd, we zijn hier in Johannes 13 tot 17 in de opperzaal. Eigenlijk daarna verlaat de Heer Jezus de opperzaal. En Johannes 17 is een gebed dat al buiten is uitgesproken. Maar we zijn hier in de opperzaal. We zijn hier eigenlijk in het heilige der heiligen van het Johannes-evangelie. Eigenlijk zijn wij hier al in de sfeer van die tempel waar de Heer Jezus hierover spreekt. We hebben hier in de opperzaal een soort voorsmaak van die hemelse tempel. Johannes 13 zou je kunnen vergelijken met het koperen wasvat. Als een priester inging in het heiligdom om daar dienst te doen, dan moest hij eerst zijn handen en voeten wassen bij het koperen wasvat. En als de Heer Jezus hier de gelovigen invoert in die opperzaal om daar met hen te spreken over die kostbaarste en heiligste dingen waarover hij waar dan ook in de evangelie spreekt, dan moeten ook bij hen eerst de voeten worden gewassen. Je moet eerst langs Johannes 13, langs het koperen wasvat, voordat je deze woorden mag horen in Johannes 14... over een tempel, een hemelse tempel en over de vele priesterwoningen. Als je die beschrijving leest, dan zie je dat hoe hoger die woningen zijn, hoe ruimer. Je zou bijna kunnen zeggen, hoe dichter bij de hemel, ik heb het u net al gezegd, die verdiepingen werden steeds breder, hoe dichter bij de hemel, hoe ruimer. En het merkwaardige ook is, er wordt helemaal niet over een zijgang gesproken. Als wij met z'n allen samen op vakantie zouden gaan, dan zouden we dat denk ik misschien wel heel gezellig vinden. En we zouden het heel fijn vinden om elkaar op te trekken, maar we houden toch ook wel een beetje van privacy. Maar als ik deze kamers goed begrijp, dan hebben ze helemaal geen zijgang. Als je bij je eigen kamer wil komen als priester, dan moet je eerst door al die andere kamers heen. Nou, zelfs als je heel erg veel van elkaar houdt op aarde, zouden we dat misschien toch niet zo'n prettige gedachte vinden. Maar het is wel een gedachte die hoort bij de hemel. In de hemel hebben we namelijk dat soort behoefte aan privacy niet meer. Dat soort behoefte om op jezelf te zijn. We zullen nooit zo één zijn en ook zo eensgezind als daar. Want u snapt wel wat het mooie is als je eerst door al die kamers heen moet om bij je eigen kamer te komen. Je komt langs allemaal broers en zusters van je. Die hebben allemaal niet het vlees dus meer en ze zijn dus ook niet lastig. En bovenal, jij bent ook niet lastig meer, want jij hebt ook het vlees niet meer. Er is dus niets wat je in die ander irriteert. Je ziet alleen maar het mooie, want het enige wat overgebleven is aan die broeder of zuster, dat is wat Christus zelf in hem of haar bewerkt heeft. Er is dus niets meer om over te irriteren. Er is ook niets meer waarvoor we ons zouden moeten terugtrekken in onze privacy. Want we hebben niets meer voor elkaar te verbergen. Ziet u wat een bijzondere woningen dat zijn. Maar bovenal, ziet u hoe bijzonder het is waarom we daar zijn. Wij zijn daar als priesters. En ik heb straks wel gezegd, in Openbaring 4 en 5 gaat het slechts om de troonzaal. Maar even zo goed is het toch ook wel erg mooi dat we daar die 24 oudsten zien. Niet alleen maar met overwinningskransen op hun hoofden, dat betekent dat ze hun aardse loopbaan hebben volbracht, maar ook met dat smetteloze lijnwaad, hun witte priesterkleren. En als je mocht twijfelen dat het priesterkleren waren, dan zie je, ze hebben schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden der heiligen. Want terwijl zij, die gelovigen daar in de hemel zijn, opgenomen door de Heer Jezus, zoals we dat in Johannes 14 vinden, en in 1 Thessalonicenzen 4, is op aarde nog steeds de grote verdrukking gaande. En in die grote verdrukking zullen ook weer mensen tot geloof komen. Daar gaan we het nou niet over hebben. Maar die zullen in vreselijke nood zijn. Daarom is het zo belangrijk dat die gelovigen daar in de hemel, die vergeleken worden, dat is natuurlijk beeldspraak, met oudsten, met ouderlingen, met wijze oude mannen, dat zij deze priesterlijke dienst vervullen. Zij offeren dat reukwerk aan de Heere God. Dat zijn de gebeden der heiligen. Maar als je goed kijkt in je Openbaring 8, ik wil het nou niet ingewikkeld maken, maar dan zie je dat het met het reukwerk eigenlijk nog een beetje ingewikkelder is. Dat reukwerk wordt daar toegevoegd aan de gebeden. Dat reukwerk is eigenlijk de persoonlijke heerlijkheid van de Heer Jezus zelf. En de gebeden van die heiligen op aarde, die komen tot God, niet omdat die gelovigen zelf in zichzelf zo aangenaam zijn voor God, maar ze komen bij God in heel de welriekendheid van de heerlijkheid van Christus. Wij zullen als priesters in de hemel zijn en we zullen daar priesterlijke taken vervullen. En de priesterlijke taak is te offeren. In de tegenwoordigheid van God te komen met offeranden. En dat betekent dat de Heer Jezus, als ik de tekst goed lees, hier zinspeelt op een van de allerbelangrijkste dingen die wij in de hemel zullen doen. Wij zullen heel veel dingen in de hemel doen. Je zou daar heel wat werkwoorden voor kunnen vinden in het Nieuwe Testament. We zullen rusten, wij zullen loven, wij zullen dienen, wij zullen zijn aangezicht zien, wij zullen heersen. En er zijn nog wel wat werkwoorden op te sommen, met name in het boek Openbaring. Die geven allemaal aspecten weer van wat wij tot in eeuwigheid daar zullen doen in de heerlijkheid. U hoeft er niet over in te zien dat het saai zal wezen, want er zijn vele aspecten. Bovendien, we zullen dan zo anders zijn dan nu. We zullen de dingen zo anders beoordelen. We zullen anders tegen eeuwigheid aankijken dan we dat nu met ons aardse begrip kunnen doen. Maar een van de allerbelangrijkste dingen is dat we als priesters in Gods tegenwoordigheid zullen mogen komen om offeraars te zijn. Offeranden te brengen van lof, dank en aanbidding. En weet u, nou ziet u toch ook weer iets, en dat is het laatste wat ik wil zeggen. Nou ziet u toch ook weer iets hoe dat een terugslag heeft op vandaag. Want er is eigenlijk niets in de hemel, ik zou niet direct iets kunnen bedenken waar we dan pas mee zullen beginnen. Er is niet iets dat we in de hemel zullen doen waarmee we nu al niet een begin zouden kunnen maken. We kunnen nu al God dienen. In de geest via zijn woord kunnen we hem nu al aanschouwen. En iets van zijn heerlijkheid gewaar worden. We kunnen nu al rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Al zal het dan allemaal nog niet volkomen zijn, dat zal het dan straks zijn. Maar er is eigenlijk haast niks te bedenken waarmee we nu al niet een aanvang nemen. En dat vind ik zo mooi. Uitzien naar de wederkomst van Christus is niet alleen maar met de armpjes over elkaar wachten tot hij komt. Want alles wat we dan zullen doen, daar mogen we nu al een begin mee maken. Daarom is het zo jammer als zoveel mensen niet over de zekerheid van het geloof hebben. Want daardoor komen ze er ook niet aan toe om alvast een begin te maken met de lofprijzing van God. Met zijn aanbidding. Wij zullen tot in eeuwigheid als priesterlijke aanbidders in de hemel zijn. En dat is het eerste grote aspect, naast een heleboel andere dingen die ik u vanavond heb gezegd. Het eerste grote aspect dat ik u vanavond wilde voorstellen. Wij leven in de verwachting van de wederkomst. Maar als mensen die hier op aarde begin mogen maken met datgene wat we tot in eeuwigheid zullen doen. Ik zou u willen vragen, hebt u vandaag al God geprezen? Of lijken uw gebeden zoveel op die van zoveel anderen? Alleen maar verlanglijstjes indienen? Of als we al danken, dan alleen maar voor die dingen die we nu hebben. Gezondheid, kracht, bewaring, eten, onderdak, kleding, aardse zegeningen. Maar daar zullen we straks in de eeuwigheid niet voor danken. Ik zeg niet dat we niet moeten danken daarvoor. En dat we daar niet dankbaar voor moeten zijn en blij over moeten zijn. Maar er is zoveel meer. Er is zoveel meer. Hebt u God gedankt vandaag al voor de Heer Jezus? Hebt u hem al verteld wat de Heer Jezus voor u betekent? Hebt u de Heer Jezus verteld hoe u hem lief hebt? En hoe heerlijk het is om hem te mogen dienen? Bent u vandaag al priester geweest? Bent u vandaag al aanbidder geweest? Zoveel gelovigen geloven dat ze het geestelijk Israël zijn. Nou, laat er dan tenminste dit uit mogen blijken. Het woord Jood betekent Godlover. Als we dan het geestelijk Israël zouden zijn, wat ik helemaal niet geloof, maar dat doet er nou even helemaal niet toe. Laten we dan tenminste dat zijn wat de naam Jood inhoudt. Godlovers. En dan niet alleen maar God loven wat hij ons nu op aarde schenkt. Maar hem loven voor die dingen van de eeuwigheid. Waar we het vanavond een heel klein beetje over gehad hebben. Wat zou het heerlijk zijn als u en ik na deze avond iets meer mochten waarmaken van wat het is, nu al, een priester, een offeraar, een aanbidder te zijn. Iemand die God looft en prijst voor alles wat hij ons in Christus geschonken heeft. En dat is heel wat meer dan de vergeving van de zonde. Daar mag u ook voor danken, elke dag. Maar ook voor al dat meerdere, dat grotere, dat we straks zullen ontvangen. En waar we tot in eeuwigheid van zullen genieten. En waar we ook tot in eeuwigheid hem voor zullen loven en aanbidden.